Goedemorgen. Een voorrecht, broeders en zusters, lieve mensen, om het woord met jullie te mogen openen. We hebben al prachtige liederen gezongen en een gedeelte uit Psalm 119, een prachtige inleiding ook op de overdenking van vanmorgen. Want inderdaad, Gods weg is de beste. Kies de weg van Jezus. En als er één persoon is in de Bijbel die daarop gewezen heeft, dan is dat wel Johannes de Doper. En daar wil ik vanmorgen met u bij stilstaan. Ik zal een aantal Bijbelgedeelten samen met u lezen en ik zal ook een aantal Bijbelgedeelten citeren. Met de bedoeling dat we zicht krijgen op het leven van Johannes. En dat hebben we denk ik al wel, maar misschien kunnen we er ook vanmorgen nog wat van leren. Hoe trouw hij was in zijn bediening. En dan wil ik graag met u beginnen in het Johannes-evangelie. Johannes 1, hoofdstuk 1, of het eerste hoofdstuk van Johannes wilt opzoeken dan. Kunnen we samen een gedeelte lezen. Dan wil ik eerst de versen 6 tot en met 8 lezen. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Johannes de Doper wel te verstaan. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen opdat allen, dat staat er, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. En dan lezen we verder bij vers 19. En dit is het getuigenis van Johannes. Toen de Joden priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet. Ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: wat dan? Bent u Elia? En hij zei: ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde: nee. Ze zeiden dan tegen hem: wie bent u dan? Opdat we antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u van uzelf? Hij zei: ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja 40 vers 3 de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren behoorden tot de Farizeeën. En ze vroegen hem: waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de profeet? Johannes antwoordde hun: ik doop met water, maar midden onder u staat hij, de Heer Jezus, die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Bethabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. Daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde: ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd: op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En zij volgden Jezus. Dat is wel een heel mooi einde van dit stukje wat ik gelezen heb. Want als u het op u in laat werken wat we gelezen hebben, dan is het wel heel bijzonder wat we hier over Johannes lezen. Hij kreeg een geweldige, mooie opdracht. Hij was gekomen als heraut van de Heer Jezus. En dan zijn er twee mannen, twee discipelen, en ze maken een keuze. Zij volgden Jezus. Hoe is dat met u? We leven niet in de tijd van Johannes de Doper. Maar ook wij weten wat Johannes gezegd heeft. En ook dat degene die komen zou en gekomen is en met de Heilige Geest doopt, als het goed is, zijn wij gedoopt met de Heilige Geest. En dan kan het niet anders of we volgen hem. Goed, dat even terzijde. Boven de overdenking van vanmorgen heb ik geschreven, niemand is groter dan hij. Ware grootheid zouden we het ook kunnen noemen. Niets is in het leven van Johannes gewoon. Tenminste, zo bezie ik het. Laten we eens zien wat anderen over Johannes de Doper hebben geschreven. En dat is nogal wat. Het Lucas-evangelie begint ermee. En ik begin met de engel. De engel die tot de vader van Johannes de Doper sprak. Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. Johannes betekent genade van God. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en sterke drank zal hij drinken. En hij zal al vanaf de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en in de kracht van Elia. Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot bedachtzaamheid. Tot bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Dat was de opdracht van Johannes. Hij mocht dat werk doen. We hadden in het Johannes-evangelie al gelezen. Opdat allen behouden zouden worden, tot geloof zouden komen. Hier om het volk toe te rusten. Wat vertelde Zacharias over Johannes, over zijn zoon, toen hij weer spreken mocht? En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan en zijn wegen bekend maken. Een profeet van de Allerhoogste. En nog veel opmerkelijker wat de Heer Jezus over Johannes zegt, wat verderop in de geschiedenis. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes. Het zal maar over je gezegd worden door de Heer Jezus. Wat ook opmerkelijk is, wat Johannes over zichzelf vertelt. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. En op een andere plek, hij moet meer worden, ik echter minder. Bescheidenheid, nederigheid toont het karakter, de houding van Johannes de Doper. Johannes de Doper was inderdaad in veel opzichten bijzonder. Wat zijn geboorte betreft, zijn opvoeding, zijn tienertijd, dat hij verkeerde in de woestijnen, niet in Jeruzalem, maar opgeleid werd in de eenzaamheid, als het gaat om zijn voedsel, om zijn kleding, maar ook wat zijn missie betreft, zijn boodschap en ook wat zijn einde betreft. Het is allemaal bijzonder. Johannes, denk ik, niet iemand die misschien werd uitgenodigd op een feestje. En dat niet vanwege zijn dieet of vanwege zijn kleedgewoonte, maar nog meer, denk ik, vanwege zijn uitspraken. Johannes de Doper was recht door zee. En dat lezen we in Matthäus 3. Laten we het maar even opzoeken. De versen 4 tot en met 9. Matthäus 3. Versen 4 tot en met 9. Daar lezen we: deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf, dat u kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bel ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. En ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Duidelijke woorden. Dat was het evangelie, dat was de prediking van Johannes de Doper. En wat zou het heilzaam zijn, lieve mensen, als u en ik ook duidelijk zouden verwoorden, helder zouden zijn als het gaat om Gods woord in deze tijd. Want dat wordt met voeten getreden. Dat gebeurde in de tijd van Johannes de Doper, maar ook vandaag. Zonde ook werkelijk zonde noemen. We zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Ja, datgene duidelijk maken wat niet goed is voor de ander. Met het verlangen om de ander op de weg, rechte weg te brengen. Johannes is daar een voorbeeld in. En het werd hem, en het zal ook ons, niet in dank worden afgenomen. Johannes de Doper belandde in de gevangenis. En uiteindelijk kostte hem dat zijn aardse leven. Ook bij anderen in de Bijbel lezen we dat ze geen blad voor de mond namen. Denk maar aan de woorden van de Heer Jezus. Paulus, de profeten uit het Oude Testament en anderen. Maar nogmaals, hoe zit dat bij u en bij mij? En ik bedoel niet het respectloos ons uitlaten over anderen, zoals we vandaag vele malen om ons heen zien en horen. Maar oprecht verwoorden waar het om gaat. Met het verlangen om de ander op de rechte weg te brengen. Ja, als wij ervoor gekozen hebben om op Jezus weg te gaan. Als we samen zingen, Gods weg is de beste, dan zou het niet verkeerd zijn en het zou ons sieren als we dat elke dag uitdragen. Johannes de Doper, hoe bijzonder ook, was ook een gewoon mens. Ontzagwekkend, recht door zee, maar ook gewoon mens, zoals we al gelezen hebben, uit vrouwen geboren. En dat neemt niet weg dat ook Johannes niet altijd even radicaal en krachtig in het leven stond. Als hij in de gevangenis zit, wel met enige bewegingsvrijheid en bezoek mag ontvangen, bezoek van zijn discipelen, dan zullen ze uiteraard gesproken hebben over de Heer Jezus. Wat er allemaal buiten de gevangenis gebeurde. En dat verbaast Johannes de Doper ook. En hij zal zich afgevraagd hebben, hoe gaat het nu verder met datgene wat ik gepredikt heb en ook wat de Heer Jezus gesproken heeft. Van bekeert u, kom tot inkeer. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat laatste was voor Johannes de Doper niet zo heel erg duidelijk. Hij hoorde van alles over de Heer Jezus, maar niet dat dat koninkrijk binnenkort gevestigd zou worden op de aarde. In Matteüs 11... de versen 2 tot en met 6, dat gaan we even doorlopen. Ik neem het in stukjes. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem, tegen de Heer Jezus, bent u het die komen zou of verwachten we een ander? Nou, dan zou u kunnen denken, Johannes, wat is er met jou gebeurd? Je hebt nogal wat meegemaakt. Je hebt Gods zoon beleden, je hebt hem mogen dopen, je hebt mogen zien dat hij het werkelijk is. En nu deze vraag. Bent u degene die komen zou of verwachten we een ander? Uit de vraag van Johannes blijkt dat het optreden van de Heer Jezus niet geheel aan zijn verwachtingen beantwoordde. Johannes verwachtte het oordeel van God over de zonde. We hebben net dat stukje gelezen uit Matteüs 3. Dat degene gestraft zouden worden die de Heer Jezus afwijzen. dat het Messiaanse Rijk gevestigd zou worden. Dat de Heer Jezus koning zou worden. Dat had Johannes immers vol vuur gepredikt. En die prediking sloot ook aan bij de Joodse verwachting. Er was een brede Messiaanse verwachting, ook toen en ook vandaag, onder het Joodse volk. En toch, het werd niet zichtbaar. Hij hoorde van alles over de Heer Jezus, maar niet die dingen die te maken hadden met het komende vrederijk. Vergiste Johannes zich dan? Nee. Maar Johannes had er kennelijk geen rekening mee gehouden dat niet alle Joden, dat niet geheel Israël tot bekering zou komen. Hij was onbekend met het volledige plan van God. Als wij wat meer studie maken van het boek Matteüs, dan zien we dat vanaf Matteüs 11 er een wending plaatsvindt met betrekking van het raadsplan van God. Want we hebben gelezen dat Johannes gestuurd was opdat allen tot geloof zouden komen. Maar een paar versen verder lezen we: maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat was voor Johannes de Doper kennelijk niet allemaal even duidelijk. Niet alle Joden kozen ervoor om te gehoorzamen aan de prediking van Johannes en later aan de prediking van de Heer Jezus. Want in eerste instantie was de prediking van de Heer Jezus hetzelfde. Het koninkrijk is nabijgekomen. Bekeert u. Maar in Matteüs 11 zien we dat die prediking verandert. En in Matteüs 13 lezen we zelfs in vers 35 dat er een andere verborgenheid, die nog vanaf de grondlegging van de wereld niet geopenbaard werd, dat dat zichtbaar werd. Wat Paulus later allemaal duidelijk heeft mogen uitleggen. En dat de Heer Jezus alleen nog maar in gelijkenissen spreekt naar het volk. Dat ze het eigenlijk niet meer begrijpen. Alleen de discipelen, die krijgen het onderwijs wel mee. Een wending in de raad Gods, dat had Johannes de Doper niet helder voor ogen, denk ik. En dat is begrijpelijk. Ze waren teleurgesteld. Ook discipelen van Johannes de Doper en velen uit het volk. Ze hadden verwacht dat binnenkort een Messiaanse koning zou optreden, orde op zaken zou stellen. Een leidende Heer Jezus, dat ging er niet in bij hen. Of dat wilden ze bewust niet erkennen. Ja, ik denk dat we heel voorzichtig uit de vraag van Johannes de Doper kunnen constateren dat hij teleurgesteld was. Hij had triomfantelijk en publiekelijk de komende koning aangekondigd. Had hem bij het volk geïntroduceerd, bij de Jordaan. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij had gezien. Hij was erbij toen Gods geest in de vorm van een duif op hem neerdaalde. En ook dat enkele van zijn discipelen de Heer Jezus volgden. Maar daarna gebeurde er wel dingen die Johannes niet voorzien had. Ook al had hij gesproken, ik moet minder worden. Nou, dat gebeurde. Zeker als het gaat om de omstandigheden. Toen werd Johannes in de gevangenis gegooid. En daar zat hij, in een donkere kerker. En wat gebeurde? De Heer Jezus deed er niets aan. Sterker nog, de aangekondigde Messias deed nauwelijks iets wat erop leek dat het komende vrederijk, het Messiaanse Rijk, zou aanbreken. En dat had Johannes en velen met hem wel verwacht. Lieve mensen, misschien druk ik mij iets te stellig uit, maar dit is wel een beetje wat we uit de woorden van Johannes proeven. Johannes zag weinig resultaat op zijn inspanning. Er was niets te merken van de geweldige gebeurtenissen die hij zo nadrukkelijk verkondigd had. We hebben dat net in Matteüs 3 gelezen. De bel ligt aan de wortel van de bomen. Elke boom die geen vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dat heeft Johannes niet gezien, niet gehoord in de tijd dat hij gevangen zat. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Die wending in de raad van God, dat Israël tezijde werd gezet en dat er een nieuwe situatie ontstond. De meesten van u, denk ik, zijn wel op de hoogte met de bedelingen, maar dat we hier te maken krijgen met het ontstaan van de gemeente. Dat wordt op een verborgen manier in Matteüs 13 al een beetje aangestipt. En Paulus mag dat verder later uitwerken. Het uitblijven van de voorzegde oordelen van God en van het Messiaanse Rijk brachten Johannes in verwarring. Hij vroeg zich af, is hij wel degene die komen zou? Bij Johannes was kennelijk niet bekend dat velen van de Joden de Heer Jezus afwezen. En dat werd ook steeds duidelijker. Dat lezen we ook in het Johannes-evangelie, dat velen hem verlieten. Maar dat is allemaal aan Johannes voorbij gegaan. En dan stuurt hij twee discipelen. Hij stuurt ze naar de Heer Jezus. Hij zit opgesloten in een situatie die niet erg aantrekkelijk is. En hij weet het eigenlijk niet meer. Maar wat hij wel weet is waar hij met zijn vragen naartoe moet. En hij stuurt twee discipelen naar de Heer Jezus. Nou, de geschiedenis kennen we. En de Heer Jezus gaat luistert naar deze discipelen van Johannes de Doper en geeft een antwoord. En Jezus antwoordde, Matteüs 11 is dat, en zei tegen hen, ga heen, bericht Johannes wat u hoort en ziet. Want zij zaten niet in de gevangenis en zij waren er ook ooggetuigen van wat er in die dagen allemaal gebeurde. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij aan die aan mij geen aanstoot neemt. Ja, dit is toch niet direct een antwoord op de vraag van Johannes? Het is wel een antwoord van de Heer Jezus. En met dit antwoord vestigt de Heer Jezus alle aandacht op zichzelf. En veel minder of helemaal niet op het komende vrederijk. Niet op het Messiaanse Rijk dat het Joodse volk als het ultieme doel zag. daar waren ze helemaal op gefocust. Maar het was belangrijk dat ze eerst tot bekering kwamen, tot inkeer. Dat ze werkelijk de Heere Jezus als verlosser zouden gaan zien en erkennen. En niet wat er allemaal bij hoorde. Het gaat om de Heere Jezus, dat mag duidelijk zijn. Het gaat om de weg die de raad Gods gaat. En dat was anders dan de verwachting die onder het Joodse volk leefde. De nationale bekering bleef uit tot op de dag van vandaag. En blokkeerde de doorbraak van het aardse koninkrijk op aarde. Uiteindelijk zal de Heere God tot zijn doel komen. Maar met Johannes de Doper is het niet gekomen. Dat mag duidelijk zijn. En dan nog een zinnetje. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot geeft. De Heere Jezus kende de harten van degene die luisterde. En hij wist wat er allemaal in hen omging. En voor de Heere Jezus was het belangrijk dat ze hem zouden zien. En niet wat er wel of niet gebeurde. Want de Joden zagen wel degelijk uit naar een Messias. En een Messias, een Messiaans koninkrijk. Echter, zij ontkenden de noodzaak van bekering. En dat is de absolute voorwaarde om het grote doel te bereiken. En dan waarschuwt de Heere Jezus dat zijn optreden niet tot ergernis van zijn persoon mag leiden. Dat dat niet de reden is waarom ze hem afwijzen. Laten we eens even naar Lucas 7 gaan, vers 30. Lucas 7, vers 30. In alle evangeliën vinden we, kunnen we lezen over het leven en het werk van Johannes de Doper. Lucas 7, vers 30. Daar staat: maar de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf. Gods weg is de beste, maar ook de enige. Met betrekking tot zichzelf. Dat paste niet in hun visie. Dat paste niet in een bekering, een verootmoediging naar de Heer Jezus toe. Omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden. Johannes, denk ik dat hier bedoeld wordt. Johannes de Doper. Johannes wees hen af, omdat hun hartsgesteldheid niet zuiver was. Maar ook anderen wilden die weg niet gaan. Zij beriepen zich liever op het feit dat zij tot het nageslacht van Abraham behoorde. Maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Het gaat om de Heer Jezus. De zaligheid van de mens is hier in het geding. Waar het echt om gaat. Dat is dat je in de Heer Jezus gelooft. In hem zelf. Dat je hem lief hebt. Het zou ons ook kunnen afleiden dat we gefocust zijn op wat komen gaat. Dat we leven bij het verlangen naar de opname. En op zichzelf is dat helemaal niet verkeerd. Maar het gaat niet om het feit dat wij weggerukt worden hier uit de minder plezierige omstandigheden. Maar het gaat erom dat wij hem lief hebben. dat we verlangen naar zijn persoon. En daar hoort ook zijn werk bij. En het mooiste werk is dat we door hem behouden zijn. Terug naar Johannes. Dat die discipelen van Johannes te dopen bij de Heer Jezus komen. En ik kan me zo voorstellen dat sommige omstanders daar gedacht zullen hebben. Nou, dat zijn nogal stevige woorden die de Heer Jezus aan die discipelen meegeeft om over te brengen naar Johannes de Doper. Mocht dat al zo zijn, dan neemt de Heer Jezus die gedachte wel heel snel weg. En dan citeer ik Matteüs 11, vers 7 tot en met 11. Daar lezen we: toen deze, de discipelen van Johannes, weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen van alles over Johannes. Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een rietje dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u zelfs, naar veel meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Voorwaar zeg ik u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. Hier wordt Johannes de Doper op een geweldige manier geëerd. Niemand is groter dan hij. Hij mocht de allergrootste bekendmaken. Hij mocht de weg voorbereiden. Maar wie de minst is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan Johannes de Doper. Hoe zit dat? Hoe moeten we dat verklaren? Nou, dan is het belangrijk om niet alleen deze versen, maar ook de versen die ervoor staan en de versen die er achteraan komen, allemaal te lezen. Met andere woorden, de gehele Bijbel. Het plan van God. Om te zien wat hier gebeurt. En door dit te zeggen, dit laatste stukje, deed de Heer Jezus niets af van de hoge status van Johannes de Doper. Maar hij benadrukte alleen maar het feit van het deel mogen uitmaken van de gemeente, wat voor iedereen nog onbekend was. Ik denk niet dat er hoorders waren die het begrepen. Maar de Heer Jezus benadrukte het voordeel, het voorrecht om deel uit te maken van de nieuwe bedeling, de genadetijd en dan heel precies de gemeente. Onze hemelse bestemming. Voor Johannes toen niet bekend. Johannes was groter dan alle profeten uit het Oude Testament. En dat is ook te begrijpen. Omdat hij persoonlijk deel had aan de vervulling van wat zij slechts naar wezen. Vele profeten hebben zich afgevraagd, die spraken met de geest van Christus in zich, van hoe zal dat gaan? Ze hebben ernaar gespeurd en gezocht, lezen we in de eerste Johannesbrief. Johannes de Doper heeft het mogen meemaken. Hij heeft als wegbereider hem mogen aankondigen, maar hij was er ook deel van. Hij mocht hem ontmoeten. En zoals dat wel vaker gebeurde, als er iemand die van hoge kom af was, iemand die heel belangrijk was, een koning, dan werd de weg voorbereid. Dan werden alle puin wat op straten, op wegen was, werd weggeruimd om de weg, zeg maar, vrij te maken. En zo was Johannes de Doper ook een wegbereider. Niet om aardse wegen te ontdoen van dingen die tegenwerkten, die in de weg stonden. Maar hij probeerde de blokkade van de zonde in de harten van Joden, van Israël, weg te nemen. Opdat allen tot geloof zouden komen. Helaas is dat niet gebeurd. Johannes was groter. Johannes werd in een gevangenis geworpen. Zijn aardse leven werd voortijdig niet in Gods plan, maar zoals ik er tegenaan kijk, beëindigd. Hij heeft het verzoenende werk van de Heer Jezus, zijn lijden, zijn sterven, maar ook zijn opstanding, niet meegemaakt. Wij maken deel uit van het lichaam van Christus. Dat was voor Johannes onbekend. Johannes de Doper werd op een afschuwelijke manier om het leven gebracht. De meesten van u zullen de geschiedenis wel kennen. Herodes viert op een dag zijn verjaardag en hij heeft alle wereldgroten uit die tijd uitgenodigd. Een groot feest waarop ook een meisje, de dochter van Herodias, daar was Herodes mee getrouwd, maar het was eigenlijk de vrouw van zijn broer. En zij danste en zij bekoorde koning Herodes. En dan mag dat meisje mag iets kiezen. En dan zegt koning Herodes, al is het ook de helft van mijn koninkrijk, ik zal het je geven. En dat sprak hij uit tijdens dat geweldige, afschuwelijke feest. En het meisje, die dat weet niet wat ze moet kiezen, gaat naar haar moeder. En dan wordt er gekozen om het hoofd van Johannes op het schotel. Ja, en wat doet Herodes dan? Hij wil geen gezichtsverlies lijden. Ik weet het niet hoe hij erin precies in stond. Maar hij gehoorzaamt. Hij luistert naar deze vrouw. Terwijl Johannes helemaal geen deel uitmaakte van zijn koninkrijk. Herodes had heel anders kunnen kiezen. Maar hij liet het gebeuren. En dan denken we misschien aan Pilatus. Die luisterde ook niet naar zijn vrouw. Herodes wel. Maar dat was niet zijn echte vrouw. Pilatus luisterde niet naar zijn vrouw. Van bemoei je er niet mee. Want het is een rechtvaardige. En zo zien we, als er onverwachts een vraag op ons afkomt, dat het goed is, als het echt om een geestelijke vraag gaat, om een belangrijke vraag, om te luisteren naar je vrouw, naar medegelovigen. Niet altijd dat je het moet opvolgen, maar het was heilzaam geweest als Herodes niet geluisterd had. En als hij had gezegd dat, nee, daar begin ik niet aan. Want Herodes had respect voor Johannes. Hij luisterde graag naar Johannes. Hij wist dat Johannes een rechtvaardige was. Nee, wat Herodes hier doet, dat was echt niet goed. Ook wat Pilatus laat gebeuren, was niet goed. Johannes' unieke grootheid had te maken met zijn taak, met zijn bediening. zijn rol in de geschiedenis. Niemand stond dichter bij de Heer Jezus dan Johannes de Doper. Hij mocht de weg van de Allerhoogste mocht hij bekendmaken. Maar als we kijken naar het geestelijke erfdeel in het leven van Johannes de Doper, dan valt dat weg, dan is dat niet te vergelijken met wat de gemeente is toegezegd. Hoe groot hij ook was, geestelijk gezien, is het minder dan onze hemelse bestemming. Op een dag, en dat denk ik, dat staat niet zo letterlijk in de Bijbel, zullen we Johannes ontmoeten. En hem bijvallen om de Heer Jezus even groot te maken. Als gelovigen kunnen we zo fantaseren. Johannes, hij is groot. En hij zal altijd groot blijven, dan wie ook. Wat Johannes heeft mogen doen, Johannes predikte niet van je moet worden zoals ik, want Johannes was anders, was bijzonder. Hij predikte alleen maar, bekeert u, kom tot inkeer, aanvaard de Heer Jezus. Jezus, daar wees hij op. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, het leven van Johannes eindigde niet zo rooskleurig. Het eindigde in martelaarschap. En dan denken we ook aan het rijtje helden, geloofsgetuigen in Hebreeën 11. En zouden we Johannes de Doper daar zo achteraan kunnen plaatsen? Maar dat deed de Heer Jezus niet. De Heer Jezus noemde Johannes groter. Maar Johannes de Doper en alle geloofsgetuigen die hem voorgingen, herinneren ons eraan hoe ware grootheid wordt gemeten. En dat is heel anders als wat wij vandaag in de wereld zien. Het zal schokkend zijn voor de huidige oppervlakkige samenleving, het moderne christendom, om te horen hoe grootheid in de Bijbel wordt afgemeten, beschreven in termen van menselijke prestaties. Oh nee, niet belangrijk of je hoog bent afgestudeerd, of je titels voor je naam hebt, of je in de sport hoge prestaties hebt geleverd, of dat je financieel goed geboerd hebt. Politieke macht of roem, dat komt niet aan de orde als het gaat om de Bijbelse terminologie over grootheid. En het zal mensen en ook de moderne christenheid verbazen als dat openbaar wordt. Nee, het wordt niet afgemeten aan eigen prestaties, maar het wordt aan iets anders afgemeten. Namelijk hoe het zich verhoudt tot het werk en de persoon van de Heer Jezus. Johannes de Doper was een grootheid vanwege zijn relatie, vanwege zijn nabijheid tot de Messias. En ook voor u en voor mij wordt ware grootheid gevonden in onze relatie met de Messias, met de Verlosser. Het komt voort uit onze relatie, uit onze liefdesrelatie met de Heer Jezus. En dat is iemand die nog groter is dan Johannes de Doper. Namelijk Christus, de Heer Jezus. staat hij in uw, in jouw leven op de eerste plaats. En anders klinkt nog steeds het evangelie. Zie, het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. Amen. Laten we de Heere God danken. Vader in de hemel, dank u wel voor Johannes de Doper. Wat we mogen weten over zijn leven, zijn trouw, zijn prediking, zijn dienen. En zo willen we ook bidden voor het volk Israël, wat onder zware druk staat, met name de regering. De besluiten die genomen worden. En dan bidden we voor Israël, terwijl we niet achter alle besluiten staan. Maar we bidden dat u tot uw doel komt. Dat ze de Messias aanvaarden die reeds gekomen is. En daarom bidden we voor het werk onder Joden. En mogen we bidden om de vrede van Jeruzalem die ver te zoeken is. Maar we weten dat die zeker zal komen. Omdat we u verwachten, Heer Jezus. We zien uit naar uw komst voor de gemeente. De tijd die daarna volgt. De grote verdrukking. Maar dat dan ook het komende rijk, het vrederijk, zal aanbreken. Dat u de plaats inneemt in Jeruzalem. Als de grote koning. Koning der koning en de Heere der Heeren. We mogen ernaar uitzien, ervoor bidden. Maar ook elke dag laten zien dat we u volgen. Dat dat niet altijd gemakkelijk is. En daarom bid ik ook dat we daarin trouw zullen zijn. Dat we ons niet laten afleiden, maar dicht bij uw woord blijven. En zo mogen we bidden voor uw gemeente. Uw gemeente wereldwijd, maar ook hier te plaatsen voor deze gemeente. Heer, dat het een zoutend zout en een lichtend licht mag zijn. Dat de mensen aan ons zien dat we uw vrede in ons dragen. Dat we met vertrouwen naar de toekomst zien. Maar dat we niets, maar ook helemaal niets met deze wereld hebben. Help ons daarbij om oprecht te zijn. Dat we een zichtbare en een leesbare brief mogen zijn. Zegen ons zo opdat anderen gevonden mogen worden. Opdat anderen gaan zoeken. Laat alles mogen zijn tot meerdere eer en glorie van u, Vader en Zoon. Amen.